jongen, dat is een hele stapel vragen. Dat wordt nachtwerk. Kunt u zich voorstellen dat uw uitleg van het Romeinse Rijk tot en met Verenigd Europa voor sommigen wat ver gezocht lijkt? Zou het niet gewoon kunnen zijn dat de steen wijst op Christus die uiteindelijk alles overwint?
Ja, dat laatste is precies wat ik ook gezegd heb vanavond. Alleen, we moeten niet alleen dat laatste stukje uitleggen over die steen, we moeten ook uitleggen wat die vier fasen zijn van dat beeld. Wat betekent dat goud? Waar staat het zilver voor? Het zijn vier rijken die op elkaar volgen. En het Romeinse Rijk bestaat in twee fasen. Dus als je dat voor het eerst hoort, kan ik me dat wel voorstellen wat u zegt. Maar probeer maar eens een betere verklaring te vinden voor die twee fasen van het Romeinse Rijk. En uiteindelijk dat Romeinse Rijk, daar lezen we ook van in het boek Openbaring, dat iedereen verbaasd zal zijn dat het er weer is. En dat is de situatie waarin wij, waar wij naartoe groeien, zeker als dat Romeinse Rijk weer onder één hoofd komt te staan. Namelijk dat dan iedereen zal zeggen, joh, dit is eigenlijk weer dat Romeinse Rijk van vroeger zeg. Ik ben een echte keizer. Dit is een getypte vraag. Dat is toch knap dat sommige mensen hier zitten die een vraag kunnen typen tijdens de lezing. Kan het zijn dat het getal 666 de islam voorstelt? Er zijn van dat getal ongeveer 666 verklaringen. Dus ik zal deze als 667ste erbij zetten. Niemand weet het. Als het zover is, dan zullen we het wel weten. Is het nog wel nuttig om te stemmen als de plannen toch al klaar zijn? Ja, dat is een leuke vraag. Ik herinner me van een goede vriend in Amerika. Die moest eigenlijk niks van dat stemmen hebben, precies om de reden die u nou noemt. Hij zei, ik heb maar één keer in mijn leven gestemd. Toen zei iedereen, we moeten ervoor zorgen dat er geen katholieke president komt. Want dat was gewoon het einde van Amerika of zo. Dat was toen Kennedy uitkwam tegen Nixon. Dus al die christenen riepen elkaar op, we moeten op Nixon stemmen. Om die katholiek buiten het Witte Huis te houden. Nou, dat lukte niet, want Kennedy won. En die man zei tegen mij, dat is de enige keer dat ik gestemd heb, zei hij. En ik, ten eerste ben ik blijkbaar tegen de wil van de Heer ingegaan, want Kennedy werd het en niet Nixon. En bovendien, die Nixon, dat bleek later Nixon te zijn. Dat was een grote crook, een schurk. Dus de enige keer dat ik gestemd heb, die was op een schurk. Ja, zo is het, ja. Aan de andere kant, Churchill heeft al gezegd, het democratisch systeem is het minst slechte van alle systemen. Het is een beroerd systeem, democratie, maar alle andere systemen zijn nog beroerder. Dus we doen het er maar mee. En dat betekent wel dat we samen verantwoordelijk zijn. Wie niet stemt, die aanvaardt ook niet zijn verantwoordelijkheid. Die moet ook niet mopperen over de uitslag, want die had hij zelf een heel klein beetje kunnen beïnvloeden. Welke plek neemt het Ottomaanse Rijk in? Het Ottomaanse Rijk is het Rijk, dus het Turkse Islamitische Rijk, is niet een van die vier rijken. Het is niet een opvolgrijk van die andere. Het heeft ook nooit het oude Romeinse Rijk overgenomen. Het heeft weliswaar Constantinopel veroverd. Dus daar in het oosten heeft het wel heel grote invloed uitgeoefend tot de Eerste Wereldoorlog aan toe, toen dat Ottomaanse Rijk in elkaar stortte. Maar ik zie dat niet dat dat bij die vier rijken op een of andere manier aansluit, dat het daar een onderdeel is. In het oude Romeinse Rijk was Israël er onderdeel van, ook in het Ottomaanse Rijk. Dat is niet het geval bij de EO. Dat zal EU zijn. Ja, je kunt er ook een U van maken. Ik wou zeggen de EO, ik begreep het helemaal niet. Maar Israël heeft inderdaad. Maar toen was het nog geen Israël, pas op hè. Je moet zeggen, Palestina, en toen woonden daar hoofdzakelijk Bedouinen en ook al een handjevol Joden, heeft tot die Eerste Wereldoorlog, zeg maar tot 1917, behoort tot dat Ottomaanse Rijk. Dat is zeker waar. Dus, wie weet. Kijk, uiteindelijk is het uitleggen ervan, en die vier wereldrijken, dat is een hele oude uitleg. Die komt al bij de kerkvaders vandaan. En de meeste uitleggers sluiten zich daar ook bij aan. Maar ja, wij kunnen natuurlijk nu wel op die geschiedenis terugkijken. En de geschiedenis van het Ottomaanse Rijk, onder leiding van die sultan in Istanbul, is op zichzelf wel heel erg belangrijk. En het is best een boeiende vraag in welke zin dat ook nog een rol gespeeld heeft in dat grote gebeuren. Maar in ieder geval hoort dat niet bij die vier rijken. Maar er zijn vast wel uitleggers te vinden, dat meen ik ook, Ze zeggen die laatste fase van het Romeinse Rijk, dat is een van het islamitische Rijk. Maar ik zie dat nog niet gebeuren in de eindtijd. Dat het Europese Rijk en de Verenigde Staten en China en Rusland allemaal zullen worden ingepakt door een rijk dat machtiger is dan elk van die anderen. En wel een islamitisch rijk. Daarvoor zijn de moslims onderling alleen al zo verschrikkelijk verdeeld. Dat is maar goed ook, want anders zouden ze inderdaad Israël al lang van de landkaart hebben geveegd, naar de mens gesproken. Wie is de vrouw, de hoer die op het beest zit? Ja, maar kijk, dat is een vraag over het boek Openbaring, maar die heeft niks te maken met het onderwerp van vanavond. Maar ik wil het u wel vertellen, dat is de valse kerk. Niet een bepaalde denominatie, maar het valse deel van de christenheid die zich christenen noemt, maar in werkelijkheid zich afgeeft met de duivel. Er zijn ware christenen in het boek Openbaring en valse christenen. De ware christenen zijn de bruid van het lam, maar de hoer, het woord zegt het al, die geeft zich af met de mannen die vijandig zijn ten opzichte van Christus. Nou, waar je die allemaal kan vinden tegenwoordig, dat mag u zelf invullen. Gaat Daniël alleen over de ontwikkeling van de wereldrijken of zegt het boek iets over de ontwikkeling van Gods koninkrijk en zijn kerk? Nee. Ten eerste is het een oud-testamentisch boek, dus je moet al helemaal niet verwachten een beschrijving van de geschiedenis van Gods kerk. Dat vind je wel in het boek Openbaring, want dat is dan ook een deel van het Nieuwe Testament. U moet zich ook voorstellen dat niet alles in Daniël behandeld hoeft te worden. Het gaat voor Daniël en zijn volk vooral, misschien had ik dat straks al wel kunnen zeggen, vooral om de vraag, hoe gaat het nu verder met ons? Dat is eigenlijk wel heel goed dat u dat nog eens vraagt, want dan kan ik dat nog eens zo heel uitdrukkelijk zeggen. Dit is niet alleen maar voor de koning van belang. Uiteindelijk is dat visioen voor de koning helemaal niet in eerste instantie van belang. Hij weet, ik ben het gouden hoofd. Na mij komen er van allerlei andere rijken, maar daar heb ik niks meer mee te maken. Nee, het is voor Gods volk belangrijk. Want die zitten daar nu in Babel. En die denken bij zichzelf, ja, moet het dan verder met ons gaan? Het antwoord luidt, dit wordt een lange termijn planning. Want hierna komt nog een ander rijk en dan weer een ander rijk en dan weer een ander rijk. En al die tijd zijn het de tijden van de volkeren. En is Israël niet hersteld. Dit gaat helemaal niet over de kerk, dit gaat over Israël. En Israëls herstel, en dat komt later in het boek nog veel uitvoeriger aan de orde. Dat is hier nog helemaal niet in de orde. Dat komt pas in de volgende hoofdstukken van hoofdstuk 7 eigenlijk. Dat is de grote vraag. Hoe gaat het verder met ons? En dan is het geweldig dat aan de ene kant het nog heel lang gaat duren. 4 wereldrijken maar liefst. Maar aan de andere kant uiteindelijk breekt het rijk van de Messias aan. En of je nou een Jood of een Christen bent en je zegt, jongen, dat is ingewikkeld. Zijn al die rijken en het is moeilijk om elkaar te houden en ik ben het nou alweer vergeten. Geeft niet. Want de boodschap is, uiteindelijk komt er een einde aan alle menselijke heerschappij. Alle wereldrijken van mensen die uiteindelijk niets anders dan wereldrijken van redeloze dieren zijn. En uiteindelijk komt God met zijn man, de zoon des mensen, aan wie hij de ganse wereld zal onderwerpen. U ziet, ik moet er een beetje vlug doorheen gaan, want het is een aardige stapel. Hoewel, gevoel weer niet te snel. Wat is de parallel of het verband tussen de Romeinse rijken en Rome, de Rooms-Katholieke Kerk? Ja, dat is ook een heel boeiende vraag. U zou echt ook zo'n vraag stellen als dit, echt het boek De Negende Koning moeten lezen. Ik maak niet zo vaak reclame voor mijn eigen hoeve. Ik neem ze wel eens mee trouwens. Ik kon er wel eens een doos van De Negende Koning meenemen eigenlijk. Dat is nog niet zo'n gek idee. Maar dat verband is natuurlijk heel belangrijk. Niet voor de uitleg van Daniël. Dat spreekt vanzelf. Maar wel als je probeert de kerkgeschiedenis te vatten. Het is natuurlijk niet toevallig dat de hoofdstad van dat oude Romeinse Rijk ook de hoofdstad is van de christenheid. En dat is het geweest tot op het jaar 1054, toen de kerk splitste in een Oost-christelijke kerk en de West-christelijke kerk. Die West-christelijke, dat was de Rooms-Katholieke kerk. Die Oost-christelijke, dat noemen we de Oosters-Orthodoxe kerken. En later is daar natuurlijk nog weer de Protestantse kerk in het Westen uit voortgekomen. Maar zeker tot 1054 was Rome de ene onverdeelde hoofdstad van de ganse christenheid. Dat is op zichzelf heel boeiend. En het boeiende zit hem natuurlijk daarin dat in dat Rome zowel de paus, die toen nog gewoon de bisschop van Rome heette in het begin, maar geleidelijk aan werd hij het hoofd van de hele kerk. En de keizer, tot 476 zat daar de West-Romeinse keizer. Die waren samen daar de baas. En in mijn boek De Negende Koning beschrijf ik ook uitvoerig hoe aanvankelijk de keizer de baas was. Zeker tot het jaar 1000. Die keizer stelde zelfs de pausen aan. En na het jaar 1000, en waarom dat allemaal zo is, dat staat allemaal in het boek, gaan de rollen omgekeerd worden. En in die 11e eeuw is er een paus gekomen, Innocentius III, die veel machtiger was dan al die keizers, die zichzelf beschouwde, ook politiek, als het hoofd van de wereld. En alle vorsten, er waren nog geen protestanten, alle vorsten, die waren eigenlijk, vond hij, aan hem onderworpen. En hij had ook werkelijk de macht. Ze luisterden allemaal naar hem. Een merkwaardige geschiedenis, die spanning tussen het kerkelijk hoofd en het politieke hoofd. Waarbij dat politieke hoofd, de keizer, af en toe ook de baas speelde over de kerk. Maar af en toe de kerk, bij monden van de paus, ook de baas speelde over de politiek. Dus dat is niet toevallig. Dat is niet toevallig. Nog steeds is het verreweg de grootste kerk die bestaat. 1,2 miljard leden. En het hoofdstad daarvan is nog steeds die oude hoofdstad van het Romeinse Rijk. Voor details, zie het genoemde boek. Als je van geschiedenis houdt, alleen al daarom zou je het moeten kennen. Het beeld staat dus nog steeds. Ja, waar zijn de rijken van het Romeinse Rijk gebleven? Of hebben ze nog invloed, macht? Of van voor het Romeinse Rijk? Nee, elk rijk slokt het voorgaande rijk op. Het Medo-Persische Rijk, dat bestreek het hele grondgebied van het Babylonische Rijk, plus nog het typisch Persische gedeelte wat tegenwoordig in Iran ligt, erbij. Dus het zijn geen rijken naast elkaar, zoals je bijvoorbeeld dat Heilige Roomse Rijk van de Duitse natie had en daarnaast dat Ottomaanse Rijk. Dat waren rijken naast elkaar die af en toe met elkaar in botsing kwamen. Nee, deze rijken volgen elkaar op. Waarbij, en zo staat ook in Daniel 2, na u komt er een ander rijk. Dan is dit eerste rijk ten einde gekomen. Dat leeft voort in dat Medisch-Persische Rijk. En dat Medo-Persische Rijk leeft voort in het Grieks-Macedonische Rijk. En elke keer is dat rijk ook een stuk groter. Dat Grieks-Macedonische Rijk is vooral naar het oosten toe, ik zei u al, tot India aan toe, enorm uitgebreid. En het Romeinse Rijk zal naar het westen enorm zich uitbreiden. Dus elk rijk slokt het vorige rijk op. Zodat als je eenmaal bij de fase van die twee benen bent aangekomen, dan bestaan die vorige rijken wel, maar allemaal nu als een onderdeel van dat Romeinse Rijk. Dus je zou kunnen zeggen, de mensen die daar woonden, dat waren eerst, die stonden eerst onder de Babylonische koningen, toen onder de Medo-Persische koningen, toen onder de Griekse koningen en toen onder de Romeinse keizer. Die gebieden bleven elke keer hetzelfde, maar ze stonden elke keer onder een ander hoofd. Dus die landen, die gebieden, die regio's, die territoria, die bleven hetzelfde, maar elke keer was er een andere baas. U zegt, Europa zal zich verenigen om zich economisch staande te houden tegenover Brazilië, Indonesië enzovoort. Is het altijd zo geweest dat die rijken zich om economische redenen verenigden? Nou, laat ik in eerste plaats een misverstand wegnemen. Dat economische was niet de eerste reden waarom de Europese Unie is ontstaan. Er is een heel andere reden waarom dat ontstaan is. En dat is, wij willen op het Europese grondgebied nooit meer een wereldoorlog. Wij willen met name, maar dat zijn we niet zo hard op, nooit meer dat Duitsland zo geïsoleerd raakt en zo machtig wordt dat ze weer een wereldoorlog zouden kunnen beginnen. Ze zijn begonnen met de eerste, ze begonnen met de tweede. Wat doen we? We pakken ze in. Dus we maken van Rome, van Frankrijk en Duitsland politieke bondgenoten. Ze gaan met elkaar samenwerken en die kleine Benelux-landen en Italië, die sloten zich daarbij aan. Het was zelfs in het 1955 verdrag van Rome, ook alweer bijzonder dat de hele Europese ontwikkeling weer in Rome begonnen is. Dus dat economisch was ook wel belangrijk. Het begon met de Europese kolen- en staalgemeenschap, later werd het de Europese economische gemeenschap. Dus dat economische spat speelde wel een rol, maar dat was in de eerste plaats afschaffing van de oorlog op het Europese grondgebied. En er is ook geen, als je kleine regionale conflicten, zoals bij het uiteenvallen van Joegoslavië, als je dat buiten beschouwing laat, dan is er ook nooit meer een grote oorlog geweest sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog op Europees grondgebied. Dat is een zegen. Dus dat economische speelt natuurlijk ook een rol. Maar bij de vorige rijken ging het vooral om de machtshonger. Want het grote verschil met die rijken was dat die begonnen met machtige veroveraars. Hoe ontstond het Babylonische Rijk? Doordat Nebukadnezar het ene land na het andere veroverde en bij zijn rijk voegde. Hoe ontstond het Medo-Persische Rijk? Doordat de Meden en Perzen dat hele Babylonische Rijk veroverden en nog een paar landen erbij. Hoe ontstond het Grieks-Macedonische Rijk? Doordat Alexander geïrriteerd raakt over het feit dat de Grieken in Klein-Azië, wat nu Turkije is, werden getreiterd. En hij dacht, ik moet ze even vrij maken, in vrijheid stellen. Maar dat ging zo succesvol dat hij dat hele rijk helemaal heeft opgerold. En met een sneltreinvaart ging hij er doorheen en overal had hij alleen maar succes. Macht uitbreiden. Hoe hebben de Romeinen dat gedaan? Dat is boeiend, hè? Dat is niet de naam van een land, de naam van een stad. Rome. En die ene stad, die fascinerende stad, die heeft uiteindelijk zijn voelhorens uitgestoken naar al die kanten. Maar de eerste reden was macht. Maar het herstelt Europa heeft een heel ander uitgangspunt. Niet de macht van een of andere machtige leider. Maar veel eer elkaar onder de duim houden. Met name Duitsland en Frankrijk. En intussen is het zo dat er in Europa niets kan gebeuren zonder de wil van de Franse president en de Duitse bondskanselier. Die slaan constant de hand in elkaar, dat is maar goed ook, want dan kunnen ze ook niet meer vechten. Ze hebben al zoveel gevochten met elkaar door de eeuw heen. Samen maken zij de dienst uit. En daar komt het een beetje wel op neer. En dus er is niet een bepaald machtsstreef. Het Europees Unie heeft niet het idee van veroveren of wat dan ook. Het gaat om economische samenwerking, het gaat ook om politieke samenwerking. Het gaat eigenlijk veel meer erom samen een vuist te kunnen maken tegenover de andere machten. Daarbuiten. En dat zijn vandaag de dag vooral de Verenigde Staten, Rusland en China. Met name China. En daarom begrijp ik die Engelsen niet, maar dat moeten ze zelf weten. Alsof ze denken dat ze het op hun eigen houtje beter kunnen redden dan allemaal met elkaar. Maar dat moeten ze zelf weten. Dus er zijn wel overeenkomsten, maar er zijn toch ook vooral grote verschillen. Dat rijk ontstaat niet vanuit machtsbelustheid. Maar men is tot elkaar veroordeeld. We moeten wel samen gaan, zou je als het ware kunnen zeggen. Men is tot elkaar veroordeeld. Hoe zit het met het teruggeven van Jezus van zijn rijk na 1000 jaar? Ja, wij lezen daarover in 1 Korinthe 15. Het is met de kennis van de profetieën zo dat je als het ware alle profetieën moet kennen om te zien hoe ze bij elkaar passen. Dus twee haakjes voordat ik dat vergeet. Iemand vroeg straks, hoe zit het nou eigenlijk met die profetische kaart van mijn oma? Wat stond daarop? Die dacht dat het een soort ansichtkaart was of een kaart waarop zij een profetie voor mij geschreven had. Maar dat was niet zo. Het was een gedrukt grote kaart, die kon je helemaal uitrollen, waar al die gebeurtenissen ook van die vier wereldrijken en alle profetieën ook over de toekomst allemaal opstonden. Dus ik kan je voorstellen dat een jongetje van 11 jaar dat verschrikkelijk fascinerend vond. En dus dat even tussen haakjes. Het probleem is dat de kerkvaders van voor, zeg nou maar de vierde eeuw, dus de eerste drie eeuwen. Die kerkvaders geloofden allemaal, voor zover ze de schrift hebben nagelaten, in de komst van het Messiaanse Rijk. Wat Johannes noemt het duizendjarig Rijk, in Johannes Openbaring 20. En ze geloofden ook allemaal in het herstel van Israël. De grote verandering is gekomen toen dat Romeinse Rijk zelf christelijk werd. Er was natuurlijk een enorme verandering. Het Romeinse Rijk was een heidensrijk geworden dat de christenen, was een heidensrijk geweest dat de christenen zwaar vervolgd had. Dus toen keizer Constantijn de Grote in 312 bekeerd werd, of het nou echt of niet was, dat doet er nou maar niet toe, tot het christendom ging dat rijk geleidelijk aan veranderen in een christelijke rijk. Het begon met godsdienstvrijheid voor de christenen, maar geleidelijk aan, uiteindelijk in het jaar 380, keizer Theodosius in de 4e eeuw, die maakte officieel het Rooms-Katholicisme tot staatsgodsdienst van het Romeinse Rijk. Nou, daarmee veranderde ontzettend veel. Het was niet meer een schande om christen te zijn, integendeel. Maar dat betekent ook dat men ander zicht kreeg op de profetieën. Men bleef hunkeren te midden van alle vervolgingen naar de wederkomst van Christus en de komst van zijn Rijk. Maar nu keek men elkaar aan en men krabde zich achter de oren en men zei, wacht eens eventjes, maar vrede en gerechtigheid, dat hebben we nu. We worden geregeerd door twee plaatsvervangers van Christus, door de keizer en de paus, die samen regelen de geschiedenis van de christenheid. Eigenlijk is dat Messiaanse Rijk al aangebroken. En toen ontstond in die 4e eeuw een totaal nieuwe kijk op de profetie. Namelijk dat Romeinse, dat Rijk van de Messias, dat is nu. En er zijn nog steeds christenen in Nederland die dat zo geloven, katholieken sowieso, maar ook gereformeerden die zeggen wij leven nu in het duizendjarig rijk. Als je er per se naar vraagt, want normaal hebben ze het nooit over het duizendjarig rijk. Maar als je het dan wil weten, inderdaad, wij leven daar nu in. En aan het einde van, als Christus terugkomt, dan breekt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde aan. Zo had Augustinus dat geleerd. En Luther en Calvijn hebben het heel druk gehad met een heleboel andere dingen, zoals de rechtvaardiging uit geloof alleen. Dus op een heleboel punten volgden ze klakkeloos Augustinus. Maar dat begon al in de loop van die 16e eeuw, dat was de eeuw van de reformatie, te veranderen. Want denk erom, de reformatoren hebben de Bijbel weer op de kandelaar geplaatst. En dat betekent dat heel velen die Bijbel opnieuw gingen lezen en die krabden zich achter de oren en die zeiden, wacht eens eventjes. Maar als Christus terugkomt is er helemaal geen sprake van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Er komen eerst duizenden regeringsjaren. Christus zal regeren met de gelovigen in de hemel. En bovendien, dat is waar alle oud-testamentische profetieën naartoe verwijzen. Het grote herstel van Israël, et cetera, et cetera. En dan zie je aan het einde van die 16e eeuw en vooral in de 17e eeuw, juist ook in die gereformeerde wereld, in de naam van de reformatie, allerlei predikanten opstaan. In Nederland een heel stelletje. In Duitsland, in Engeland, Schotland. En die beginnen opnieuw te leren, er komt een duizendjarig rijk. Na de wederkomst, of in ieder geval voordat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde aanbreken. Het enige waar ze niet over eens waren is of Christus nou voor of na de duizendjarig rijk terugkomt. Maar in ieder geval, ze geloofden in een toekomstig rijk onder het gezag van Christus, van vrede en gerechtigheid. Nou, toen de evangelische wereld langzamerhand vorm kreeg, met name in de 19e eeuw, zijn deze gedachten veel verder nog uitgewerkt. Dus je kunt nu rustig zeggen dat in de evangelische wereld dat de overheersende mening is, het geloof in dat toekomstige duizendjarige rijk. Maar of je die duizend nou letterlijke figuren neemt, in elk geval is het een afgesloten periode. En aan het einde van die periode, en daar werpt 1 Korinthe 15 licht op, aan het einde van die periode zal Christus, de Zoon des Mensen, dat rijk teruggeven aan de Vader. En dan staat er, en dan zal God zijn alles en in allen. Dan breekt die eeuwige toestand aan, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waarbij je moet bedenken, God is Vader, Zoon, Heilige Geest. Dus het is niet zo dat de Heer Jezus dan uitgeschakeld is. We hebben immers gelezen Daniel 2 en 7, zijn koninkrijk is een eeuwig koningschap. Maar dan zal het weer het regering worden van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Terwijl in het duizendjarig vrederijk gaat het echt om de mens Christus, de verheerlijkte mens Christus aan de rechterhand van God die de macht hier op aarde zal uitoefenen. Het is als het ware de Sabbat van de wereldgeschiedenis. Na die 6 dagen van wereldgeschiedenis volgt die 7e dag, de Sabbat. Terwijl de nieuwe hemel en de nieuwe aarde als het ware de eerste dag van een nieuwe week. Maar dan wel een dag die eeuwig duurt. Nou, ik hoop dat ik het een beetje duidelijk heb gemaakt. Dus even kijken, we hebben nog tijd voor een paar mondelinge vragen. Als u die tenminste hebt. Moet wel over het onderwerp gaan, alsjeblieft. Gaat u gaan. Ja. Wat ik, mijn verhaal is, ik herhaal het even voor de opname, is vooral Europa gericht. En daar hebt u gelijk aan. Maar wat is er met al die andere landen aan de hand? Dan moet je goed bedenken, de wereldrijken die in de Bijbel genoemd worden, zijn natuurlijk niet alle wereldrijken van de wereldgeschiedenis geweest. De Maya-rijken en de Inca-rijken van Midden- en Zuid-Amerika, die komen er niet meer voor. De grote rijken die China gekend heeft, komen niet in de Bijbel voor. En waarom is dat? Omdat de Bijbel de dingen beziet vanuit Gods volk. Waar heeft Israël mee te maken gehad met deze vier grote wereldrijken? En het Romeinse Rijk was een Europees Rijk. Maar dat betekent niet per se dat... Nou ga ik toch een beetje speculeren, maar u daagt mij uit en dan doe ik daar lekker aan mee. Dat herstelde Romeinse Rijk zou best een veel grotere omvang kunnen hebben. Want wij hebben een van onze belangrijkste exportartikelen van Europa, dat zijn Europeanen. We hebben ze geëxporteerd, niet gedeporteerd, dat is heel wat anders. Geëxporteerd naar Amerika, naar Canada, naar Australië, naar Nieuw-Zeeland en naar Zuid-Afrika en nog wat plekken. Dus het zou ook best kunnen zijn dat uiteindelijk al die Europeanen, waar ze ook terechtgekomen zijn bij dat herstelde Europa, zullen zijn begrepen. Dat is pure speculatie, maar er zijn uitleggers die dat vuur verdedigd hebben. Zo kom je misschien ook wel aan dat getal 10, waar ik het over had, want dat is natuurlijk ook de grote vraag. Waar vinden we die 10? Welke zijn dat? Dus dat zou best kunnen. Maar Brazilië zijn trouwens voor een groot deel geëxporteerde Europeanen. Dat geldt niet voor Afrika. Dat geldt niet voor Indonesië. Dat geldt niet voor China. Maar dat geldt wel voor de landen van Zuid-Amerika. Dat zijn ook, afgezien van de vermenging met de Indianen, maar dat zijn voor een groot deel geëxporteerde Europeanen. Dus ik ben nu aan het speculeren, maar het zou dus best kunnen zijn dat dat grote wereldrijk van de eindtijd alle geestelijke nakomelingen van het oude Romeinse Rijk zal omvatten. Dat is niet omdat ze een streepje voor hebben bij God, want dat rijk wordt het beest genoemd. Dat is een verschrikkelijk rijk. Dus het is niet een compliment voor Europeanen. Maar datzelfde rijk waar dat christelijke rijk heeft bestaan, hier in Europa, dat christelijke Romeinse rijk, dat zal herleven in de vorm van een heidens rijk. En dat zal misschien beperkt zijn tot Europa. Het kan ook zijn dat het zich uitbreidt tot alle volkeren die afstammen van de Europeanen. Maar het is een boosaardig rijk. Ik herinner me een aantal jaren geleden, maar dan moet je alweer behoorlijk op leeftijd zijn om dat nog te weten. De grote discussie over de grondwet van de Europese Unie. Daar waren mensen, christendemocraten, die wilden daar graag de judeo-christelijke erfenis in vermeld hebben. Joods-christelijke erfenis. Ik herinner me dat de vroegere president van Frankrijk, Giscard d'Estaing, daar mordicus op tegen was. Die wilde elke verwijzing naar religie eruit hebben. Dus ze noemden wel de verlichting en het humanisme. Dat is natuurlijk enorm je kop in het zand steken. Want je kunt het leuk vinden of niet, maar het Joods-Christendom heeft natuurlijk een gigantisch vormende betekenis gehad voor de Europese geest. En toen zag je al dat herstelde Europa, die herstelde wereldrijk, dat is voor een heel belangrijk deel ook een heidensrijk. Dat eigenlijk de God van Israël kwijtgeraakt is. En daarom ook zo makkelijk in de handen valt van de draak. Want de draak in het boek Openbaring is op de achtergrond de geestelijke macht over dat rijk. Nog een andere. De laatste vraag. Voor u.
De titel van vanavond is Daniel wordt op de proef gesteld. Verwijst u daarmee met de titel van vanavond dat hem gevraagd wordt te zwijgen over het bekendmaken van de droom en de eindelijk daarvan?
Ik kan u niet zo goed verstaan. Ik versta 2/3, maar dat is niet genoeg om de boodschap te laten overkomen. Dat ligt aan mij, hoor.
De titel van vanavond is Daniel wordt op de proef gesteld.
Oh, dat is verbazingwekkend, want ik had in mijn hoofd, dat zei ik ook vanavond, Gods plan onthuld.
Ja, dat is de titel, als ik het goed begrijp.
Oh! Nou, ik heb het gehad over Daniel op de proef gesteld in hoofdstuk 1 en eigenlijk ook in hoofdstuk 2. Wat wou u daarvan weten? Nee, wat ik ermee bedoelde is wat ik zei, vooral over hoofdstuk 1. Namelijk, Daniel, is hij een getrouwe Jood? Houdt hij zich aan de Torah? Is hij bruikbaar voor de Heere God? Doordat hij wandelt in de weg van de Heere God. Is hij een rechtvaardige? Is hij een vrome? In de Joodse zin van het woord. En eigenlijk gaat die beproeving ook door in hoofdstuk 2. Want hij had ook met zijn vrienden paniek kunnen raken. Oh, nou komt de koning van Babel en die gaat ons mores leren. Maar in plaats daarvan weerstaat hij de proef Hij laat zich niet onderspitten, maar hij zegt, geef me de tijd en ik ga de Heer vragen. Nou, dat is fenomenaal. Als je zo'n geesteshouding hebt, dat je je niet door de vijand laat intimideren, maar dat je zegt, ik ga de Heer vragen. De Heer zal ons uitreden, hij zal ons vertellen wat zijn bedoeling is. Terwijl hij daar nog totaal geen ervaringen mee had. Als hij nou, ik weet niet wat voor onderwijzingen en visioenen en profetie ontvangen had, maar voor zover we weten was dit de eerste keer. Maar zijn vertrouwen op de Heere God is zo groot dat hij weet, dit kan niet Gods plan zijn dat we allemaal omkomen. Hij zal het me openbaren. En dat gebeurt dan ook. Ook dat is een proef. Dus in beide hoofdstukken zit een proef. En de volgende keer in hoofdstuk 3, dan gaat het dan over die drie vrienden van Daniel in de vurige oven, is dat weer hetzelfde. Ook dat is een van de kenmerken van de geschiedenis van de wereldrijk. Dat Gods volk erin, dat waren aanvankelijk de Joden en later geldt het ook voor de christenen, constant op de proef gesteld worden, omdat die rijken eigenlijk altijd tegen hen zijn. Want ook dat Romeinse Rijk, toen het eenmaal christelijk was, was het maar schijnchristelijk. En zelfs de Rooms-Katholieke Kerk heeft in de middeleeuwen heel wat mensen die met Rome niets te maken wilden hebben, maar wel christenen waren. De Waldenzen en de Albigenzen en de Katharen en later de protestanten hebben ze allemaal verschrikkelijk vervolgd. Dus in die zin is het boek ook voor ons heel belangrijk. Wij worden ook op de proef gesteld. Wij horen ook bij dat groepje getrouwen, als het goed is, die altijd weer op moet boksen tegen die grote heidense macht die ons nog altijd probeert te verdelgen. En in feite was dat in de tijd dat het Romeinse Rijk christelijk was niet anders. Merkwaardig genoeg, je ziet dat vandaag weer in Rusland, waar die Russisch-Orthodoxe kerk na de val van het communisme helemaal weer in ere hersteld is. En terwijl enkele tientallen jaren allerlei groeperingen daar even konden evangeliseren en gemeenten konden stichten, wordt nou die kraan weer helemaal dichtgedraaid. Dus ook waar de politieke macht verbonden is met de landskerk, daar zie je dat die landskerk zich ook keert tegen al diegenen die niet van haar zijn. Zoals de katholieken dat deden tegen de protestanten. En nu ook de Russisch-Orthodoxe kerk weer bezig is te doen tegen alle christelijke stromingen die niet van haar zijn. En dat blijft zo doorgaan tot aan de komst van de Messias. Ik vind jullie heel dapper met dit ingewikkeld onderwerp. Hoe dapper jullie echt zijn, dat zullen we de volgende keer zien of jullie er dan weer zijn. En degene die dan niet zucht onder de hitte, die hopen er dan ook bij te zijn. Laten we deze avond afsluiten met gebed. Ik neem eerst nog een slokje. Laten we bidden. Trouwe God. God van de geschiedenis. God van deze wereld. God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar ook God van al die wereldrijken. Ook al wordt u maar weinig erkend. Ook al lijken de heidense machten altijd de zegen vieren. Ook al wordt uw volk altijd weer verdrukt. En zo zal het doorgaan totdat de Christus zal verschijnen. Heere God, we danken u voor het voorrecht. Dat u niet alleen aan Daniel, maar via hem ook aan ons iets laat zien van het verloop van de wereldgeschiedenis. Niet alleen maar om onze historische nieuwsgierigheid te bevredigen. Maar bovenal om ons hart en ons oog te richten op de dag van de verlossing. Zoals de Heer Jezus het gezegd heeft, als u deze dingen ziet gebeuren, heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing is nabij. En daar zien we naar uit, Heer onze God. Want die verlossing betekent de komst van de Messias en de vernietiging van al die heidense rijken. En de glorieuze vrede en gerechtigheid die dan zullen aanbreken. We danken u daarvoor dat we daarbij betrokken mogen zijn en dat we er nu al weet van mogen hebben. Help ons om te leven bij het licht dat uw woord over de tijd waarin we leven laat verspreiden. Help ons om in dat licht te wandelen, tot uw eer. Wees met ons als we van hier gaan. En wil ons de volgende keer ook weer de gezondheid die bij elkaar brengen. Gedenk ons in uw genade. Verheerlijk uw naam. Zegen uw volk Israël. Zegen alle christenen die vervolgd en verdrukt worden om het geloof. En kom spoedig hier. Kom haastig. Maranatha. Amen. Het gaat u allen goed. Over 4 weken precies hopen wij hier weer te zijn. En ik garandeer u dan lagere temperaturen. Dat is een zeer goedkope profetie.